Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Mag ik je nog even pijpen? Hij is helemaal van jou. Ze likte ons romige seksschuim van mijn pik. Daarna seksten we stilletjes tot ze kreunend klaar kwam. Haar handpalmen schokkerig over de stenen reling. Vlak voordat ik klaar kwam, maakte Evelien het handmatig af, terwijl we elkaar tongden en ik haar wulpse lijfje hortend tegen het mijne fijn drukte. Sperma op de stoep. Mijn streven was altijd om in de Amstel te spuiten. Maar dat was me nog nooit gelukt. Halverwege de weg wel.
Wat hebben boekpersonages Kees de Jonge, de kok met COCK en het meisje Panda gemeen? Alle drie struinen ze door de straten van Amsterdam en zij zijn niet de enige. De hoofdstad is het decor van vele boeken. Hoe komt het eigenlijk? Wat zijn de opvallendste verhalen? En welke hotels, straatbankjes en peeskamers uit romans bestaan echt? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Leuk dat je weer luistert. Wat we net hoorden bij de opening, dat was Bestseller Boy van Mano Bouzamour. Voorgelezen door Marjolein de Kok. Marjolein, jij bent literatuurrecensent. Jij bent chef boeken bij het Parool. Welkom.
Dankjewel.
En verder hebben we hier Sanne Vaassen van de Java Bookshop en de Linnaeus Boekhandel. Welkom.
Dankjewel.
We gaan het vandaag hebben over hoe de stad zo geliefd is bij schrijvers. Welke boeken zich in Amsterdam afspelen. En welke locaties onlosmakelijk verbonden zijn met boeken. Marjolein, om eerst heel even te schetsen. Ik zit bij het Parool tegenover jou. Als jij er eventjes niet bent geweest, dan staat er echt een muur aan boeken. Want dan heb je niet opgeruimd. Hoe ga jij te werk als chef boeken?
Ik krijg inderdaad die muur aan boeken. En ik droom ook regelmatig dat een muur aan boeken over mij heen stort. Dat is echt een terugkerende droom.
Oh, je hebt echt een nachtmerrie over al die boeken.
Het blijkt zelfs dat meer mensen dat hebben. Er is zelfs kunst overgemaakt. Allemaal boekenkasten die leeg storten.
En je maakt dus elke week boekenpagina's voor online en in het Parool. Je bespreekt heel veel boeken. Je interviewt schrijvers. Je hebt hier de grootste boekenkast van de redactie. En hier op tafel liggen ook een heleboel boeken. Want we gaan het hebben over boeken waarin Amsterdam een grote rol speelt. Sanne, ik ben eigenlijk meteen benieuwd. Wat is jouw favoriete roman over Amsterdam?
Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Maar wat ik heel mooi vind is het Stille Zwijgen van Erik Mengveld. Het beschrijft de vriendschap tussen twee echt bestaande personen, twee dirigenten in het concertgebouw. Dus het heeft iets in zich wat echt is. Het is een geschiedenisverhaal, het is een vriendschapverhaal. En het gaat over muziek. Het prikkelt heel veel zintuigen, behalve dat je het gewoon alleen maar leest.
Met dat decor van Amsterdam-Zuid, Concertgebouwbuurt.
Ja.
Marjolein, waar denk jij meteen aan als het mooiste boek over Amsterdam?
Nou, ik heb heel lang voor mijn boekenkast gestaan, moet ik eerlijk zeggen. En dan pakte ik er één, dacht ik die. Maar uiteindelijk viel toch mijn oog op Over het Water van Hans Maarten van der Brink. En dat is een heel mooi ingetogen verhaal waarin de Amstel een hele belangrijke rol speelt. Net als bij het fragment van Mano overigens. Maar hier wordt er geroeid over de Amstel. Het is een jongetje van 3 jaar dat voor het eerst roeiers op de Amstel ziet. En dat maakt een onuitwisbare indruk op hem. En in 1944 blikt hij terug op een hele belangrijke vriendschap in 1939. Toen hij dacht dat die vriendschap altijd zou duren en dat ze droomde van een prachtig jaar. En toen kwam de oorlog.
Oké, Over het Water.
Over het Water.
Ja, ja. Dit zijn een paar voorbeelden van de vele boeken die zich in Amsterdam afspelen. Wat maakt Amsterdam eigenlijk zo'n aantrekkelijke stad voor schrijvers?
Ja, wat ik van de buitenlandse schrijvers die ik heb geïnterviewd altijd hoor, is toch die grachtengordel, de historische setting. Het idee dat alles hier zo bewaard en intact is gebleven. Dat spreekt enorm tot de verbeelding. Het is natuurlijk ook een hele diverse stad. Er zijn zoveel verschillende buurten, wijken, smaken, scenes waarover geschreven wordt, dat daardoor ook heel divers is.
En ik ben toch heel erg benieuwd tussendoor, hoeveel boeken lees je nou per jaar?
Ik hou het bij. En dat is tussen de 180 en 190.
Oké, okay, wauw. Nou. Sanne, merk jij eigenlijk in de winkel dat Amsterdammers vaak vragen naar boeken over Amsterdam?
Verschilt een klein beetje. Ik kan dat nu zeggen per wijk. Omdat we hebben 2 boekhandels in Oost. In de Watergraafsmeer is er heel veel interesse in historische boeken over Amsterdam. In de Indische buurt hebben we veel meer, dat is een iets jonger publiek, dat mensen het heel leuk vinden als de schrijver uit de buurt komt of als het zich afspeelt in de buurt. Vaak zijn ze ook wel op zoek naar herkenningspunten of dat ze misschien denken dat ze weten over wie het gaat. Ja, dus het spreekt wel heel erg tot de verbeelding.
En waarom is dat, denk je? Want je schetst al dat die herkenningspunten, dat die belangrijk zijn.
Ja, ik denk omdat het is heel romantisch. Dus je kent het. En het is een beetje alsof je ook onderdeel bent van een veel groter verhaal.
Alsof je personage wordt in het verhaal.
Een beetje wel, ja. Alsof je mee kan doen. Alsof je die toevallige voorbijganger bent die beschreven wordt.
Heb je dat zelf ook zo ervaren? Kom je uit Amsterdam?
Ik ben wel geboren in Amsterdam, maar niet opgegroeid. Maar ik vind wel de charme van Amsterdam en boeken die zich in Amsterdam afspelen, die was wel heel duidelijk voor mij al toen ik jong was. Zeker, ja.
Ja, want het palet is enorm breed. De boeken die allemaal over Amsterdam zijn geschreven. Laten we nog alleen nog heel even over de Boekenweek hebben, want die is deze week begonnen. Het Boekenbal is net geweest. Waarom vindt dit ook allemaal plaats in Amsterdam? Heeft dat een reden?
Nou ja, Amsterdam, de hoofdstad, er zitten hier de meeste uitgeverijen. Er zitten toch ook wel veel schrijvers in Amsterdam. Dus het is een vrij logische locatie. We zijn dit jaar teruggekeerd naar de stad Schouwburg. Vorig jaar was het in Escape. Dat was als gevolg van corona, toen is 2 jaar niet geweest. Het is ook gehouden in Carré, in het Stedelijk Museum, in Paradiso. En wat ik ontzettend leuk vond, is ook een keertje niet in Amsterdam gehouden.
1 keer.
In 1981 besloot de CPNB, de boekenmarketingorganisatie die ook het Boekenbal organiseert, besloot om te verkassen naar het Brabantse dorpje Diessen. Ik heb niet echt kunnen uitvogelen waarom. Waarschijnlijk omdat ze een beetje af wilden van het ons kent ons sfeertje dat het Boekenbal natuurlijk heel erg heeft.
Ja, het heeft wel een beetje een air van elitaire boekenliefhebbers.
Dus ze gingen in 1981 even niet elitair doen en besloten werd dat ook alle inwoners van Diessen een boek mochten krijgen. En het was een groot succes in de paardenmanege. Diessen is een carnavalsdorp, dus ze wisten hoe te feesten. Alleen de schrijvers kwamen niet. Oh. En Gerrit Komrij schreef later in NRC: je gaat toch ook geen Miss World verkiezing organiseren in een leprozenkamp?
Oh jezus, wat
Dit onderstreept
daar
gesproken.
Over elitaire arrogantie van het schrijvers
zeker.
Collectiefje. Ja, maar goed, laten we het dan echt over de boeken hebben, de inhoud. Marleen, welke klassiekers spelen er in Amsterdam?
Ja, ik moest eerst denken gewoon meteen aan Titaantjes van Nesquio. 100 jaar na eerste verschijning kreeg het in 2018 echt een prachtige heruitgave. En die legendarische openingszin: jongens waren we, maar aardige jongens. Die aardige jongens zitten in brons gegoten in het Oosterpark, waar in het boek ook de jongens zomaar avondenlang met elkaar praten. En dat is een prachtig boek, prachtige locatie ook. 100 jaar Kees de Jonge dit jaar. Kees de Jonge van Theo Thijssen speelt in de Jordaan. En boven de Bloemgracht zijn 2 bruggen die genoemd zijn naar Kees en zijn vriendinnetje Rosa. Brug 121 en 123, als ik het goed heb. En Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert. Dat is ook een moderne klassieker die we hier moeten noemen. Waarin Panda en de jongens rondstruinen. En Panda zegt: het leven is verrukkelijk. Maar die dag die beschreven wordt, is het leven helemaal niet zo verrukkelijk. En het mooie is ook nog dat daarin Kees de Jonge terugkomt. Remco Kampert was een enorme fan van Theo Thijssen en Kees de Jonge. En hij laat Kees hier als een oudere man bewusteloos neerzijgen in het Vondelpark.
Dus er is ook een groot literair bewustzijn van schrijvers onder elkaar.
Schrijvers onder elkaar die genieten van elkaars werk en daar weer een eerbetoon aan elkaar geven.
Ja, en als je Amsterdam als setting ziet, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de Baantje-reeks met de kok van COC en met COCK, Sanne. Past die ook onder de klassiekers?
Vind ik wel. Want je vroeg net van: wat heeft dan de charme van Amsterdam? En dat heb ik heel erg met Baantje. Dat is een van ook de eerste dingen die je dan op televisie mocht zien. En de boekjes, die las ik wel eens op vakantie. Maar als ik naar Amsterdam ging, dan gingen we of met de auto en dan parkeerden we onder de Bijenkorf of achter de Bijenkorf. En dan wist ik, nou, daarachter is de Warmoestraat. En daar speelt het zich allemaal af. En je voelde, een enorme aantrekkingskracht.
Ja, dus jouw literaire beeld van Amsterdam was dus eigenlijk al Baantje. Best wel Warmoestraat en de Wallen.
Mooi is dat die Baantje-reeks inmiddels aan zijn 92e deel toe is. Ja. En Appie Baantje schrijft hem al lang niet meer. Peter Reumer heeft het stokje overgenomen. En Baantje heeft altijd dezelfde ingrediënten en hij speelt daar prachtig mee. Ik persoonlijk heb trouwens een hekel aan de kok met COCK. Want ik heet de kok met COCQ. Ik krijg het dus altijd te horen.
Oh, je krijgt altijd deze grap.
Altijd die grap.
Ja, dat kan vervelend zijn. Maar goed, ik vind het wel een mooi beeld dat jij als niet-Amsterdammer Baantje en Warmoestraat en de Wallen als beeld weer had via de literatuur en via de series. Ja. De Wallen zijn sowieso heel veel bezongen natuurlijk in de literatuur. Oesters van Namke van Kees van Beinem.
En niet alleen Oesters van Namke. dichter op de Zeedijk. En hij heeft in 2019 de roman 23 seconden. Speelt ook weer op de wallen op de Zeedijk. En ik moet meteen ook denken dan aan John Irving. Weduwe voor een jaar. John Irving is daarvoor heel veel in Amsterdam geweest. Verbleef daar soms weken. En hij sprak ook echt met prostituees en met politieagent. Ik moet even denken hoe hij heet. Joep de Groot stond model voor Harry Hoekstra in de roman. En in de roman laat hij een schrijfster een boek bedenken dat zich afspeelt op de wallen. Het is dus een beetje Drosten-effect. En daarin neemt de schrijfster met een vriend plaats in de kast in een peetskamer om toe te kijken hoe die prostituee klanten ontvangt.
Dus hij deed echt onderzoek.
Hij deed echt onderzoek en hij nam het zeer serieus.
Hoe belangrijk is het dat het beeld klopt van Amsterdam? Ik meen te herinneren dat er ook soms, nou ja, in ieder geval bij films, wordt er best wel vaak heel kritisch gekeken naar of de hoek omgaan bij de Prinsengracht, dat je wel in de juiste straat terechtkomt, zeg maar.
Zo'n legendarische scène in een film van Dick Maas, waarin een speedboat scène zit die in Amsterdam speelt, maar die gefilmd is in Utrecht, waar toch echt een hele andere wallenkant te zien is.
Ja, die hele lage gracht, dat kan helemaal niet in Amsterdam. Ja, precies. Ja, ik weet het. Ja,
Maar is dat in boeken ook wel eens zo? Hebben jullie daar ook wel eens reacties op gehoord?
Ik heb vertaalwetenschap gestudeerd, dus lang geleden. En toen had ik een gesprek met een vertaler van Harry Mulisch. En die vertelde dat hij bij de vertaling van Harry Mulisch nog wel eens een straat had gecorrigeerd.
Oh.
Ja, dus dat vond ik heel grappig. En ik heb ook wel boeken gelezen waar ik dacht van, hey, als je van de Hollandse Schouwburg naar de synagoge loopt, ben je niet een half uur onderweg. Bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus klopt ook niet altijd.
Nee,
maar ik denk wel dat de sfeerbeschrijving altijd, dat het eigenlijk het belangrijkste is. Dat Amsterdam een bepaalde sfeer heeft, of dat die dan gevangen wordt en dat daar mensen wel al snel tevreden
zijn. Ja, ik heb zelf altijd, als ik dan een boek lees dat echt heel nadrukkelijk op een plek is gesitueerd, dat ik ook zin heb om een kaartje erbij te pakken.
Ja, dat
zo.
Je even gaat zoeken van waar is dat dan precies.
Ja, dat ik het ook echt even wil zien. En nou ja, dan is het wel belangrijk dat het wel klopt, maar leidt ook een beetje af om dan Google maar echt naast je roman te hebben liggen.
Ik moet zeggen dat bij mij ook een verslaving is geworden, ook voor romans die buiten Amsterdam afspeelt, dat je gewoon meereist met het boek.
Dat je het toch even wil zien.
Precies. Ja. Maar het is natuurlijk grappig, want Amsterdam, als je hier woont, dan zijn die plekken zo vanzelfsprekend. En als je er dan weer over leest, ga je er toch weer anders naar kijken.
Ja. Precies, nou, daar komen we zo meteen nog op. En de Amerikaan John Irving is ook zeker niet de enige buitenlandse schrijver die Amsterdam als decor heeft gebruikt. Sanne, weet jij waarom? Ja, we hebben het al gehad over Amsterdam als klassieke prachtige stad. Maar welke onderwerpen spreken buitenlandse schrijvers vooral aan als het op Amsterdam aankomt?
Ja, ik denk dat de kunst, dus vaak de musea en de kunst die je nog kunt vinden, dat is spreekt veel tot de verbeelding.
Het puttertje bijvoorbeeld van Donatart.
Ja, precies. En ik weet A.S. Byatt, die houdt heel erg van Van Gogh. Die heeft daar ook veel over geschreven. Of die, dan is iemand in Amsterdam om dat te bekijken. Dat helpt wel veel. De oorlog helpt toch, is ook altijd wel een bron. Ook zeker voor de oorlog waren er veel schrijvers die hier nog hun werk konden publiceren of nog konden blijven.
Ja, en dan heb je het echt over Amsterdam als veilig toevluchtsoord.
Precies. En het schrijvershuis gewoon boven. Je hebt het Letterenfonds heeft een paar schrijvershuizen. En zeker die boven de Atheneum, daar zitten gewoon veel buitenlandse schrijvers. En die kijken om zich heen en die beschrijven wat ze zien of wat ze voelen. Dat helpt ook heel erg, denk ik.
Dus dat is echt een fysieke plek. Maar wordt er dus ook gemaakt voor schrijvers
zeker,
in de stad?
Ja, zeker. Zoals John Green heeft daar gezeten. En die heeft dat heel erg gebruikt in zijn boek. Dus Meevoud in de Sterren. En dat komt allemaal helemaal terug in zijn boek. En dat is gewoon omdat hij daar zat en om zich heen keek.
Ja, want wat ergens ook daadwerkelijk zitten, maakt het natuurlijk nog aantrekkelijker om daarover te schrijven.
Zeker.
Dus je zou het bijna als een soort marketing tool kunnen inzetten voor de stad.
Volgens mij is dat ook wel een klein beetje het idee, of tenminste niet helemaal, maar is dat inderdaad een achterliggende gedachte.
Ja. En die schrijvershuizen zijn dus nu al genoemd. Marjolein, ik vind dat wel een boeiend fenomeen. Dat is dus een huis waar schrijvers kunnen zitten. Er zijn boeken ook over verschenen. Jij had daar een mooi voorbeeld van, vertelde je.
Het Witsenhuis aan het Oosterpark. Dat is heel grappig. Ik kwam er voor het eerst mee in aanraking toen ik Kamers, Antikamers van Ninia Weijers las. Dat is gesitueerd in het Witsenhuis. En ik kwam haar daar ook interviewen. Het is Oosterpark 82. Ik ben daar jarenlang voorbij gelopen zonder te weten dat daar iets bijzonders was. Maar het is het pand dat ooit cultureel middelpunt was van de tachtigers. De schilder Witsen woonde er. Hij stierf in 1923. George Breitner en Isaac Israels die hadden daar hun ateliers. En zijn
dus de beeldende kunststroming de tachtigers.
En de schrijvers ook die daaraan verbonden waren. En zijn weduwe Marie, die 20 jaar later overleed, die heeft in haar testament opgenomen dat de bovenste 3 verdiepingen van het pand altijd woonruimte moeten bieden aan schrijvers. Nou, Nia zat toen een tijd in het Witse Huis. En daaruit ontstond ook weer een ander boek, De Groef van Maartje Wortel. Want in die tijd dat Nia daar woonde, gingen zij samen, ze waren dikke vriendinnen, dagelijks door dat park lopen met het hondje van Nia en trokken zo een groef door het Oosterpark. En wat nu heel mooi is, omdat het 100 jaar geleden is dat Witse overleed, verschijnt nu het boek Wonen in het Witse Huis, waarin oud-bewoners hun herinneringen aan het pand vastleggen en aan hun verblijf daar.
En maar er zijn dus meerdere schrijvershuizen in de stad.
Nou, dat... Ik heb nog wel een hele mooie, is het huis van de familie Frank op het Merwedeplein, dat ook door het Letterenfonds...
Waar Anne Frank ooit heeft gewoond.
En dat ook door het Letterenfonds beschikbaar wordt gesteld, maar dan voor schrijvers die niet meer in eigen land kunnen wonen. En die krijgen daar dus een soort refuge aangeboden.
Ja, en nou zijn er ook voorbeelden van plekken in romans die heel erg vaak worden bezocht nadat het is verschenen. Ik moet denken aan dat straatbankje bij het Anne Frankhuis.
Ja, dat is dat... van John Green. Dus John Green zat op het Spui boven het Atheneum en hij wandelde dan heel vaak. Het is een romantisch verhaal. Het is een verdrietig verhaal over twee jonge mensen die heel ziek zijn. En zij heeft een lievelingsboek en dat is geschreven door een Nederlandse auteur. En zij, maar dat boek stopt midden in een zin. Dus een van de dingen die ze nog wil voordat er niet zoveel meer is, is hoe loopt dit boek af? En zij reizen naar Amsterdam en de schrijver is een hork en ik wil helemaal geen antwoord geven. En dan eindigt ze op dat bankje en dan hebben ze een heel mooi romantisch moment.
Ja, en er is ook een film van gemaakt.
Er is een film van gemaakt.
In de stars.
Hij was toen, dus het boek was uit in Nederland en hij kwam toen naar Amsterdam en wij waren gevraagd voor de boekverkoop. En het was echt heel bijzonder, omdat het is heel veel te doen over dat jonge mensen niet veel lezen of moeilijk. Nou, hij kwam en er waren over heel Europa waren er allemaal jonge mensen gekomen. En ze zijn allemaal naar Amsterdam gekomen om hem te mogen interviewen.
Waanzinnig.
Hij had een enorme jetlag. En ze hebben hem allemaal hele serieuze vragen over. Zij zagen allemaal verwijzingen in het boek en betekenissen. En hij heeft ze allemaal één voor één heel netjes beantwoord.
En dat bankje is echt heel erg lang. Ja. Ook een beetje een Instagram-plek van de stad
Ik
geweest.
Ik weet het. Iedereen wil op de foto daar.
Ja. Ja. Mooi. Ja. En zijn er nog andere opvallende boeklocaties te noemen, Marjolein, zoals deze?
Thomas Rozeboom met publieke werken. Dat is een prachtig verhaal. Hij heeft het fictief gemaakt, maar... Het Victoria Hotel tegenover het Centraal Station. Als je erbij stilstaat en naar de gevel kijkt, zie je dat er twee pandjes in die gevel verwerkt zijn. En dat is van de mensen die weigerden om hun huis af te staan, weigerden dat te verlaten, is besloten om het hotel om die twee panden heen te bouwen. Ik vind dat schitterend. En er is nog een heel mooi adres. Keizersgracht 268. Dat is iets wat mensen niet meer zo goed weten, maar in 1998 is dat pand tijdens werkzaamheden aan de fundering in een half uur tijd ingestort. Groot gerommel, geroffel en weg was het pand. Iedereen kon nog net ontvluchten, de bouwvakkers. En Rinske Hille heeft dat gebruikt als inspiratie voor een heerlijke roman Houtrot.
En dan kijk je eigenlijk nooit meer op dezelfde manier naar die plekken.
Als ik daar langs fiets, dan denk ik, oh ja, het is dus helemaal in ere hersteld. Het is herbouwd. Maar als je die roman leest, dan is dat gewoon ontzettend leuk.
Ja, ik heb dat zelf met Lieve Celine van Hannah Barefoot. Ja. Dan rijdt de moeder op een gegeven moment met haar kanta... het ei in, omdat ze de pont mist. En ik moet er toch heel erg vaak aan denken als ik de pont neem naar Amsterdam-Noord. En dan is er, dat boek is ook nog eens gebaseerd op een waar gebeurd incident met een jonge moeder die haar kind over de reling in de Bijenkorf laat vallen. En dat komt daar ook in voor. Dus ik kan ook niet op een hele neutrale manier meer in de Bijenkorf staan daardoor. Het is wel interessant hoe dat heel erg indruk maakt en in je blik op een locatie ook verandert. Zijn er plekken waar jij aan denkt, Sanne, jou echt veranderd zijn?
Het is wel een beetje zo'nzelfde als jij, dat het heel dramatisch is. Het is. Leon de Winter heeft een boek geschreven dat heet VSV. En daarin wordt de parkeergarage van de Stopra opgeblazen. En dat, ik weet niet meer helemaal precies hoe het boek helemaal afloopt, maar ik kan elke keer als ik daar langs fiets, heb ik ook zoiets van boem. Wat zou er nu gebeuren?
Ja. Elke keer opnieuw. Ja. Marjolein, heb jij dat ook?
Ik moet daarbij denken aan Emuna Elon. Dat is een Israëlische schrijfster. Zij schreef het boek Sonja's Zoon. En daarin komt een Israëlische schrijver naar Amsterdam omdat er iets met zijn herkomst mis is en hij dat wil onderzoeken. En Emuna Elon laat hem daar denken als hij op het Museumplein is, waar alle toeristen in het gras op die driehoek liggen te zonnen, dat zij zich helemaal niet bewust zijn van de plek waar ze liggen en van de beladen historie van de stad. En zijn ergernis daarover. En als ik iedere keer, als ik dan nu bij het Museumplein ben, dan denk ik even aan deze Joseph.
Ja, ja, precies. En ik moet ook denken aan, nou ja, het feit dat heel veel boeken zich natuurlijk over de stad, of vaak over de binnenstad, zich afspelen. Maar er komen ook steeds meer boeken uit over veel meer ingezoomd op een kleinere omgeving. Eigenlijk wat jij ook, Sanne, net beschreef, dat mensen uit de Java-straat of uit de Indische buurt bij jullie in de boekhandel komen en vragen naar boeken die zich echt daar afspelen. En zo zijn er echt per stadsdeel bijna wel boeken te noemen die zo lekker inzoomen op je hele lokale omgeving.
Ja.
Wat zijn boeken waar jij dan aan denkt?
Ja, nou, over Oost hebben we het al een beetje gehad. Die heeft Marjolein eigenlijk al wel genoemd. Maar ik vind zelf heel mooi Walter van den Berg, die over Osdorp. Wat dan weer helemaal niet alleen maar de mooiigheid van Amsterdam beschrijft, maar ook ja, de niet-mooiigheid. Je hebt Toby Lakmaker, nu heel nieuw voor een groot gedeelte in Zuid.
De geschiedenis van mijn seksualiteit.
Geschiedenis van mijn seksualiteit, sorry. Ja,
ja.
Dus zij zit op de middelbare school in Zuid. Daar groeit ze ook op. Zij is ook heel erg fan van Blauwe Maandag van Arno Grunberg. Wat ook voor een gedeelte gaat over iemand die opgroeit in Zuid en daar naar de middelbare school gaat. Dat zijn hele leuke boeken, vind ik, om te lezen. Ja, de Bijlmer is altijd wel een hele bekende.
Murat Isik, ja. Wees Onzichtbaar. Ja. Ja,
die vind ik heel mooi. Maar ik vind van Diana Chin, zij is veel minder bekend. Maar een Bijlmerliedje is ook heel mooi. Is een klein boekje over... begint in de jaren 70. Is een familie die verhuist vanuit het centrum van Amsterdam naar de Bijlmer. Terwijl de Bijlmer nog helemaal nieuw is. Zijn de eerste bewoners van het huis. En zij zijn een Chinees, Surinaams, Nederlandse gezin. En zij zijn heel blij om daar naartoe te gaan. En zij beschrijft heel erg een beetje tussen de regels door. Hoe licht het is, hoe mooi het is, de Bijlmer. Maar wat van verschilt ook is, want zij gaat naar de middelbare school in de stad. En hoe er gekeken wordt naar de Bijlmer. En als ze vertrekken, dat de Bijlmer dan niet meer hetzelfde is. Dus dat zit wat subtieler dan in Murat Isik. Maar een heel mooi verhaal. Waarin ze heel duidelijk de fietstocht, de nieuwe metro, heel mooi beschrijft.
Ja, dan hebben we natuurlijk best Ik ga leven van Lale Gül, onze paroolcolumnist, waarin ze beschrijft hoe ze zich ontworstelt aan haar verstikkende islamopvoeding. Noord kwam ik op René Kapitein, die Waarom we huizen bouwen schreef, over de bouw van een huis, de aankoop van een kavel in Amsterdam-Noord. Zij is ook echt een Noordse schrijfster, heeft ook net een nieuwe roman geschreven, Café Morgen, dat dan wel weer een beetje een Oost... connectie heeft, want zij werkt in Café Joost in Oost en het gaat over een barvrouw in een café.
Het is om de hoek bij de Java Bookshop.
Ja, precies. En ik heb plaatselijke boekhandel in Weesp gebeld. Ik kon gewoon niets verzinnen. Maar daar werd meteen heel enthousiast gereageerd. Uit het leven van een hond van Sander Kollaert. Dat gaat over de laatste dag van de hond Schurk, die door zijn baasje met zijn baasje door Weesp trekt.
En wat maakt nou tot slot een roman over een stad of over onze stad geslaagd? Wanneer is het... Kun jij beschrijven, Sanne, wat vind jij nou echt een ode aan de stad? Of juist een ode aan de lelijkheid van een stad? Wat maakt het goed?
Nou, ik denk dat als de schrijver erin slaagt om je toch nog... Ja, dat je je daarover verbaast of dat je er iets nieuws in vindt. Of dat je dacht, dat wist ik niet. Of dat je denkt, ik ga er toch eventjes kijken. Wat bedoelen ze? Ja, of die romantiek, dat je er helemaal in mee gaat. Dat is denk ik wat een boek geslaagd maakt over Amsterdam.
Ja, en over die romantiek moet ik dan nog eventjes aanhalen. IM van, van Connie Palme. En de ontmoeting van een tweede ontmoeting die zij heeft met Ischa Meijer in de Reestraat. Zij komt van de Prinsengracht af. Hij heeft haar 7 dagen eerder geïnterviewd. En ze wist al dat er een soort spanning tussen hen was. En ze zien elkaar daar. En... zij poept in haar broek, hij poept in haar broek.
Wil je dit even voorlezen?
Komt-ie. Hij sluit de voordeur van de Reestraat af als ik vanaf de Prinsengracht toekom kom. We blijven allebei verstard staan, kijken elkaar aan en zeggen niks. Hij wou naar mij toe en ik naar hem, dat weten we. Zonder me van tevoren te waarschuwen wijkt mijn kringspier uit elkaar en ik doe het in mijn broek. Tegenover me spreidt hij zijn benen, grijpt naar zijn kont en roept verbaasd uit dat hij in zijn broek heeft gepoept. Ik zeg tegen hem dat ik dit keer wel met hem mee naar boven ga. Het is 12 februari 1991, 7 dagen na ons interview. Onder mijn kleren draag ik die dag een veel te wijde boxershort.
En het laatste woord was aan Connie Palme.
Schitterend toch?
Ja, mag ik jullie hartelijk danken, Sanne Vaassen en Marlijn Kok. Voor wie alle boekentips nog even rustig wil teruglezen, die gaan we in de show notes zetten. En wil je meer lezen? Elk weekend bespreken we dus op parool.nl en in de krant de nieuwste boeken in vorm van interviews en recensies. Ga dat vooral lezen. Deze productie werd gemaakt door Verena Verhoeven en de eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinkje Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjoukje Bierman. Wil je nou verder nog reageren of vragen stellen, ook aan Marlijn of aan Sanne, voor nog meer boekentips, mail dan naar podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.